onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 1 en daarvan de eerste drie versen. Psalm 1, de eerste drie versen.
Let's go.
De schriftlezing voor deze avond kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord en wel in het eerste boek van Samuel, daar van het derde hoofdstuk, doch vooraf de 12 artikelen van het algemeen christelijke geloof. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen weder opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We noemden nu de schriftlezing uit 1 Samuel 3. En de jongeling Samuel diende de Heere voor het aangezicht van Eli, en het woord des Heeren was dierbaar in die dagen, en er was geen openbaar gezicht. En het geschiedde te dien dagen, als Eli op zijn plaats nederlag en zijn ogen begonnen donker te worden, dat hij niet zien kon. En Samuel zich ook nedergelegd had eer de lamp Gods uitgedaan werd in de tempel des Heeren waar de ark Gods was, dat de Heere Samuel riep en hij zeide, zie hier ben ik. En hij riep tot Eli en zeide, zie hier ben ik, want gij hebt mij geroepen. Doch hij antwoordde en zeide, ik heb niet geroepen, keer weder, leg u neder. En hij ging heen en legde zich neder. Toen riep de Heere Samuel wederom en Samuel stond op en ging tot Eli en zeide, zie hier ben ik, want gij hebt mij geroepen. Hij dan zeide, ik heb niet geroepen, mijn zoon, keer weder, leg u neder. Doch Samuel kende de Heere nog niet, en het woord des Heeren was aan hem nog niet geopenbaard. Toen riep de Heere Samuel wederom ten derde male, en hij stond op en ging tot Eli en zeide, zie hier ben ik, want gij hebt mij geroepen. Toen verstond Eli dat de Heere de jongeling riep. Daarom zeide Eli tot Samuel, ga heen, leg u neder, en het zal geschieden zo hij u roept, zo zult gij zeggen, spreek Heere, want uw knecht hoort. Toen ging Samuel heen en legde zich aan zijn plaats. Toen kwam de Heere en stelde zich daar en riep gelijk de andere malen, Samuel, Samuel, en Samuel zeide, spreek, want uw knecht hoort. En de Heere zeide tot Samuel, zie ik doe een ding in Israël, dat al wie het horen zal, dien zullen zijn beide oren klinken. En te dierzelver dagen zal ik verwekken over Eli alles wat ik tegen zijn huis gesproken heb. Ik zal het beginnen te voleinden. Want ik heb hem te kennen gegeven dat ik zijn huis richten zal tot in eeuwigheid om der ongerechtigheid wil die hij geweten heeft. Want als zijn zonen zich vervloekt gemaakt hebben, zo heeft hij hen niet eens zuur aangezien. En daarom heb ik... Dan het huis van Eli gezworen zo de ongerechtigheid van het huis van Eli tot in der eeuwigheid zal verzoend worden door een slachtoffer of door een spijsoffer. Samuel nu lag tot aan de morgen, toen deed hij de deuren van het huis des Heeren open, doch Samuel vreesde dit gezicht aan Eli te kennen te geven. Toen riep Eli Samuel en zeide, mijn zoon Samuel, en hij zeide, ziet, hier ben ik. En hij zeide, wat is het woord dat hij tot u gesproken heeft, verberg het toch niet voor mij. God, doe u zo en doe zo, doe hij daartoe, indien gij een woord voor mij verbergt, van al de woorden die hij tot u gesproken heeft. Toen gaf hem Samuel te kennen al de woorden en verborg ze voor hem niet. En hij zeide, hij is de Heere, hij doet wat goed is in zijn ogen. En Samuel nu werd groot, en de Heere was met hem, en hij liet niet een van al zijn woorden op de aarde vallen. En gans Israël van Dan tot Berseba toe bekende dat Samuel bevestigd was tot een profeet des Heere. En de Heere voer voort te verschijnen te Silo, Want de Heere openbaarde zich aan Samuel te Silo door het woord des Heeren. Tot zover de schriftlezing. En zoeken wij des Heeren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heer, het is andermaal dat wij tot u naderen in den gebeden. Konnen mocht het zijn in uw gunst dat wij hier samen vergaderd zijn en dat we mochten opgekomen zijn met een behoeftig hart. Want dat zegt gij in uw woord, dat gij degene gans hulpeloos tot u gevloden en redder wilt zijn. Heren, mochten we dan ons al zo leren kennen als gans hulpeloos, goddeloos en gans reddeloos. Want we hebben onszelf in die diepte geworpen, in die diepte des Satans, omdat we afstand genomen hebben van u in het paradijs, terwijl we daar zonder verschrikken voor u konden verschijnen en uw stem kenden door de wind des daags, door het geruis van de bomen. Daar gij sprak tot de mensenkinderen als een vriend, tot zijn vriend. O Heere, maar van al die gaven hebben we ons beroofd van die zaligheid die we in het paradijs gekregen hadden, ontvangen hadden, waarin we geschapen waren. Maar met dit gebod dat als wij van die verboden boom zouden eten, we zouden sterven tot in eeuwigheid. Want een dag als gij daarvan eet, zegt gij in uw woord, zult ge de dood sterven. En heren, nu zijn we allemaal sterfelijke mensen geworden, want door de ongerechtigheid van Adam is die ongerechtigheid op het ganse menselijke geslacht toegerekend. Maar mochten we ook deze avond horen dat die gerechtigheid van de tweede Adam diegene wordt toegerekend die gij daartoe verkoren hebt. O lieve heren, mochten we maar bedenken dat het uw zaak is om uw volk zalig te maken, dat we er niets aan toe of af kunnen doen, maar dat we ook ons niet hebben te bemoeien met uw eeuwige uitverkiezing, maar dat we ons hebben te zetten naar de wil des bevels van God, dat we ons hebben te bekeren opdat we zouden leven. O heren, want gij roept het ons toe, gij hebt geen lust in de dood van de goddelozen, maar daarin dat ze zich zouden bekeren en leven. Goddeloos zijn we allemaal van nature. Maar wie kent het, wie weet het? Gij maakt het uw volk bekend. En worden ze zo goddeloos dat ze nooit meer zalig kunnen worden. Alle hoop afgesneden. O heren, dat eeuwige wonder, dat gij een ziel komt af te snijden van de eerste Adam, om hem te planten in die tweede Adam, daar komt geen menshand aan te pas. Want dat is een vrij machtig werk des Heren. Lieve Heren, en gij openbaart het in uw woord dat gij dat zult doen, zult blijven doen tot aan de voleinding der wereld. Zo lang zult gij mensen bekeren, zo lang zult gij zielen toebrengen tot de gemeente die zalig moet worden, en zo lang zult gij de aarde doen bestaan, de aarde nog dragen met al die ongerechtigheid die wij erin gebracht hebben. Het zal er niet uitgebracht worden, want deze wereld zal vergaan met alles wat erin beweegt en leeft. Maar gij zegt, wie de wil van God doet, die blijft tot in der eeuwigheid. Gij zegt niet wie gelooft, maar wie de wil van God doet. En dat zijn al degenen die in het doen van Christus zijn opgesloten, in zijn voorbidding zijn begrepen. O Heere, want gij haalt ze uit de krochten van deze wereld door de prediking van uw woord. En mochten we daartoe nog van u gebruikt worden, Heer, als slijk in uw heilige vingeren. Slijk wordt afgewassen, maar uw werk zal bestaan tot in eeuwigheid. En het zal geen duimbreed wijken. De poorten der hel zullen uw gemeente niet overweldigen. Dat is de kerk met een hoofdletter. O Heere, mochten we een levend lidmaat zijn van die kerk, mochten we een levend lidmaat worden door die waarachtige wedergeboorte en bekering, door die inlijving in die tweede Adam, door dat woord des Heeren. En gelijk ook uw woord openbaart, dat de doden die zullen horen, de stemmen des Zoons van God, en die ze gehoord hebben, die zullen leven. En dat geschiedt niet door hoorbare stemmen, maar dat geschiedt door woord en geest. Dat geschiedt door de prediking van het evangelie, want het geloof is door het gehoor, door het gepredikte woord Gods. Heere, dan doet uw woord kracht in de diepte van ons Adams bestaan, want dat is ook een eeuwig wonder. Als het geschiedt, dan geschiedt het in de verlorenheid van ons bestaan. We hoeven er geen reis voor te ondernemen om gered te worden. Want gij komt in onze helleput af te dalen. En gij zijt ter helle nedergedaald, o lieve Heere Jezus. Om erfwachters van de hel te verlossen. Niet van de hel te verlossen, maar om hun hemel te zijn. En mocht dat ook deze avond blijken, door woord en geest en ons geopenbaard en verklaard. Dat gij de gans slechtste zoekt, dat gij diegene zoekt die niet naar u vragen, die niet naar u zoeken, maar dat gij zoekt, dat gij vindt en dat gij thuis brengt, zalig maakt, reinigt van alle zonden. Gij zult uw volk zalig maken van al hun zonden. Heere, mocht dat woord nog uitgaan op alle plaatsen in uw heerschappij, want de toepassing is slechts voor verloren zondaren, dus niet voor iedereen, maar verloren zijn we. Maar wie erkent het? Wie weet het? Wie beweent het? Heren, onze tranen zullen ons niet een christen maken. Dat kan alleen door het eeuwige woord van u. Het zaad der wedergeboorte in onze harten geplant. Dat Christus woning maakt in onze harten. Dan zal het blijken. Dan zal het uit de vruchten blijken, dan zal het blijken uit de werken des geloofs. Dan zal het blijken dat gij uw werk en uw knechten zult gezien hebben, o Heere. En dat gaat tot op deze dag, mag dat voortgang vinden. Ondanks alle tegenspraak, tegenstand, vijandschap. Er zijn vele tegenstanders, maar gij hebt ze alreede verslagen door het zwaard van uw woord. O lieve Heere, mocht gij daarin ook uw volk Israël gedenken. Nog vreselijk vijandig tegen die gezalfde koning, die in en uit is gegaan, onder hen gewandeld heeft, ze hebben hem verworpen. Maar dat de bekering van de heidenen hun tot jaloersheid zou mogen verwekken. Want als de volheid der heidenen zal ingegaan zijn, Heere, gij hebt het toch openbaard in uw woord, dan zal geheel Israël zalig worden. En er zal geen klauw achterblijven van degene die gij gekocht hebt met uw dierbaar bloed. Geen klauw, geen heiden en zal er af achterblijven die gij, o Heer Jezus Christus, van de Vader gekregen hebt. Lieve Heren, mochten we zo'n heiden worden voor u en al onze wapens inleveren. Wat zou dat een eeuwig wonder zijn? Maar het moet gebeuren, want er is maar één naam onder de hemel gegeven door welke wij moeten zalig worden. Dan is hij koning in ons leven of we zijn het zelf. Of wij maken de beslissingen of u. Heere, wat wilt gij dat we doen zullen? En daar is uw volk om verlegen. Niet bij dagen en benachten, want ze kunnen gelijk in Jona de verkeerde weg opgaan. Maar mochten er nog eens van die Jona's gevonden worden, Heere, want dan zou gij nog grote wonderen doen. Door de oordeelsprediking van Jona werd heel Nineveh bekeerd. Heere, doe het nog. Doe het nog, om uw heilige naam zullen. Om de uitbreiding van uw koninkrijk. Om de eer van uw nooit genoeg volprezen naam. Gedenk de weduwe en de wezen. Gedenk de zieke, de zoveel allerlei leed en beproefde. Gedenk land en volk is in verval. O Heere, gij mocht er nog uithalen die gij eruit wil halen en die gij eruit zal halen. Gij zijt erin volstrekt vrij machtig. Dan mochten we dat woord onversneden prediken naar de volle raad Gods, niets achterhoudende, en uw volle raad openbaren naar de wijsheid die gij ons gegeven hebt in Christus. Hij is onze wijsheid. Wij hebben geen verstand, we zijn van gisteren en we weten niet. Heere, wees ons toch genadig. Om Jezus willen zijn naam. Amen. Geliefde, vanmorgen hebben we u gepredikt dat Hanna en Elkana een zoon van de Heere hadden gekregen, van de Heere gebeden. U weet het, de geschiedenis. Hanna had dat kind van de Heere gebeden. Eli had ze voor dronken uitgemaakt. En ze was vol van de liefde, vol van de geest van God. Eli leefde niet bij de tegenwoordigheid des Heeren, maar die raadpleegde zijn verstand. Dat kan dus ook Gods volk gebeuren. Als ze een verachter in de genade, dan gaan ze met vlees en bloed te raden, maar dat komt altijd verkeerd uit. Hanna die raadpleegde met God, die worstelde met God. Mag het zo eens zijn in je leven, kinderen, die worstelingen Gods in je leven gevonden. Hè? Zoals Rachel, het leven van Rachel en het leven van Lea openbaar. Worstelingen Gods, ik heb worstelingen Gods gehad. Ja. Nou, een stapje verder, hè? Een stapje verder. Het gaat altijd een stapje verder in het leven der genade. Dan zegt Jacob de Peniel. En een man worstelde met hem. Dan gaat de Heer het beproeven. Dan gaat hij het in het vuur leggen. Ja. En hoe kon Jacob nou overwinnen? Hoe kan je nou God overwinnen? Door het geloof. Het geloof overwint deze wereld. En het geloof mag zien hoe God het ziet. Dan krijg je wel eens een vergezicht. Als je op een hoge berg staat, kinderen, dan kun je ver kijken. En zo mag Gods volk wel eens boven het stof getild worden. En dan laat de Heere ze wel eens wat zien. Hij zegt, want zal ik voor Abraham verbergen wat ik doe? Nee, doet de Heer niet. Hij zal het als een knechten de profeten openbaren wat hij gaat doen. En dan kan ik u bij God vandaan vertellen dat deze wereld zal vergaan. En alles wat erin beweegt en leeft, maar die de wil van God doet. Wat is dat nou, de wil van God doen? Dat is geloven in hem die de goddeloze rechtvaardigt. Ja. En dat mocht Hanna kennen. En daarin leefde zij, daarin werd zij bewogen. Hè, door die geest, onze Gods. En dan brengen ze dat kleine kind. Want dat had Hanna van de Heere gebeden. Maar ze zegt, Heere, als u dat gebed verhoort, dan zal ik dat kind aan u wedergeven. Ja. Nou, dat is altijd het beste wat je kan doen. Hè. Hanna heeft niet gezegd, nou heb ik ook een kind. Nee, ze zegt, je bent Gods kind. Niet meer van mij, ik ben maar rentmeester over het kapitaal wat de Heer me gegeven heeft. Als je zo eens mag leven, leef je makkelijker. Een wettisch mens leeft altijd heel moeilijk. Je moet altijd rekenen. Hier een beetje aftrekken, daar een beetje optellen. Als Gods volk is bij God mag leven, bij het hart van God, dan is het leven zo makkelijk. Hij geeft het zijn beminde als in de slaap. Ja, maar er gaan ook worstelingen mee gepaard, hè, zoals we dat in het leven van Hanna zien. En als de Heere dan uitkomst geeft, als de Hanna haar belofte mag betalen, in tegenwoordigheid van al zijn volk, dan wordt ze vervuld met een heilige geest en dan gaat ze de Heere loven en prijzen. We hebben u dat vanmorgen verklaard. Maar dan gaat het verder, hè, Samuel in de dienst des Heeren gesteld. Als een jongeling, hij werd groot en aangenaam voor God en de mensen. Dat zou toch weer zo'n wonder zijn als dat van ons geschreven mag zijn. Hè? Het heb Samuel zelf niet gezegd. Dus nou word ik lekker groot. Hè? En aangenaam voor God. Nee. De inleving is precies andersom. Hè? Dan hoor ik een Asaf roepen, ik ben een groot beest bij God. Dan ben je aangenaam bij God. Als je met Mephibozet mag worden voor God. Met een dode hond. Ja, precies. Nou, meer hoef je niet te zijn. Als de koning leeft. Als de koning zegt, ik leef en gij zult leven. Dan hoef je niet meer als een dode hond te zijn. Hè? Want die zal die dragen als koningstafel. En zo mocht Hanna dat leven kennen. Hè? Ze werd wel verafschuwd. En geminacht door Peninna. Hè? Dat is de godsdienst van vandaag. Hè? Peninna. Hè? Vruchtbaar. Kinderen gebaard. Hanna was onvruchtbaar. Maar die mocht uitbreken. Hè? Want degene die niet baren kunnen, de onvruchtbare, die mogen uitbreken. Hè? Nog meer als degene die de man heeft. Dat leert ons Gods woord en dat leert ons de bevinding der heiligen. Maar nou was er nog een ding. Nou waren Elkana en Hanna die waren weer huiswaarts gekeerd. En dan komt de profeet, dan komt er een profeet. Dat is nou zo mooi, hè? Dat in het woord staat er niet altijd een naam bij. Hoeft ook niet. die naam van die profeet kun je gerust vergeten, want die staat er heel niet bij. De Heere stuurde een profeet. Ja. Als er nou geen dominee meer verandering is, dan stuurt de Heere nog een profeet. Ja, de Heere die roept ze uit, als het ware uit het niet tevoorschijn. Een profeet, nee, dat hebben we u ook gepreekt. Ten tijde van de afval van koning Jozef en Amazia, toen stuurde de Heer een profeet. Het begon allemaal zo goed bij die koningen. Hè. Zolang Jojo daar nog leefde, kon Joas daar wel in die voetsporen gaan. Maar toen Jojo daar gestorven was, toen haakte Joas af en hij diende de afgoden. En zijn zoon Amazia was nog gruwelijker. En toen stuurde de Heer een profeet. En die sprak Amazia tegen. Toen zegt die profeet: ik merk dat God besloten heeft u te verderven. En ze doen tegenwoordig net of dat God veranderd is. Als jij gaat niet laat waarschuwen, kinderen. Als het woord geen kracht meer doet in je leven. Je doet net of God niet bestaat. Dan kon het wel eens zo zijn dat God besloten is u te verderven. Want daar spreekt het woord van. Daag God niet uit. Tart Christus niet. Want dan gaat hij door, dan komt hij ook door de vlakke velden. Want zijn naam is dan ook Heere der Heren. Daarom zegt de apostel, hè, onze God is een verterend vuur en een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan. En nou worden we bepaald bij het huis van Eli. De Heer had een profeet gestuurd, omdat Eli, ja, die had zijn zonen wel gewaarschuwd, dat is waar hoor. Dat hebben we vanmorgen gezegd, hè. Eli had zijn zonen wel gewaarschuwd. Hè? Hij zegt, gij doet het volk zondigen met uw ongerechtigheid. Maar waarom is dan het oordeel over het huis van Eli gekomen? Omdat Eli niet de daad bij het woord voegde. Hij heeft wel gewaarschuwd. Hij maakte zich als het ware persoonlijk, hè, van zijn jongens. Die waren ook dominee. Hofni en Pinhas waren twee dominees, priesters. Maar hij heeft ze niet onder de tucht gezet. Hij heeft ze niet uit het ambt ontheven. En daarom was de Heer vergramd op hem. En dan stuurt de Heer een profeet. En die, we hebben dat vanmorgen gelezen in dat tweede hoofdstuk. En die gaat dan helemaal voorzeggen wat Eli zal overkomen. En het huis van Eli. Er zou nooit geen profeet meer uit het huis van Eli voortgebracht worden. Geen oude man. En Hofni en Pinhas zou op één dag sterven. Want de bediening der verzoening hadden ze vervalst. Dat was nog erger als de hoererij die ze bedreven. Was natuurlijk ook vreselijk. En die vrouw, dat lezen we later in dat vierde hoofdstuk. Die vrouw van Pinhas, die zijn verwachting. En die baarde dat kind, die had meer te doen met de ere Gods als met zichzelf. Zijn er nog zulke moeders in onze dagen? Die hebben meer te doen met de Heere Gods. Ik weet zeker, als God in je leven komt, met de waarachtige bekering, dan krijg je meer met God te doen dan met jezelf. Toen ik in mijn overtuiging liep, in de weg der ontdekking, toen kreeg ik wel eens meer te doen met God dan met mezelf, met de Heere Gods. Dan zeg ik, Heere, als u maar aan mijn eer komt, als u maar aan uw eer komt, dan wil je om dat recht niet meer heen. Ja. Proberen mensen aan alle kanten natuurlijk. En dan probeert die God om de tuin te leiden. En dat probeerden Hofni en Pinhas ook. Maar die vader, die Eli, die heeft wel gewaarschuwd. Hè. Ze gingen niet ongewaarschuwd verloren. Ze gingen niet ongewaarschuwd. Maar ze luisterden niet. Net als de schoonzonen van Lot. Lot was in de ogen van zijn schoonzoon, van zijn schoonzonen als jokkende. Ja, maar dat zal de Heer het niet doen. Kijk eens. Schoonvader, zo'n mooie, prachtige stad. Die gaat God niet verwoesten. Dat gaat hij niet doen. Maar hij deed wel. En dat vuuroordeel was vastelijk besloten. Kon Abraham niet meer afbidden. Nee, kon Abraham niet meer afbidden. En de Heere gaat door met zijn oordelen. Want de Heer is dezelfde gebleven. Hij is gisteren en heden dezelfde. Ook in het uitvoeren van zijn oordelen. Denk er goed om. Denk er goed om. Dus Hofni en Pinhas werden aan het oordeel des doods overgegeven. He, die konden niet meer gewaarschuwd worden, dat hielp niet meer, want God had besloten hen te zullen doden. Maar eerst Zendt de Heere daar nog een profeet tot Eli om Eli aan te zeggen dat de maat volgezondigd is en wat het oordeel des Heeren zal zijn over zijn huis. En dat wordt ook nog een keer door Samuel geopenbaard. Het komt van twee kanten. De Heere gaat het altijd door meerdere zaken bevestigen. Ja, je hebt mensen die zeggen, ik heb maar ooit eens één woord gehad. Ja, nee, dat geloof ik niet. Want de Heere die gaat dat in allerlei wegen bevestigen. Ook in allerlei omstandigheden bevestigen. Hij gaat dat ook in zijn voorzienigheid bevestigen. Het leven der genade gaat gepaard met tekenen en wonderen. Ja, de maat volgezondigd. Maar wat was nou eigenlijk de hoofdzonde van Eli? Dat was geen zonde van bedrijf, heb ik u gezegd, maar dat was de zonde van nalatigheid. En de zonde van nalatigheid zijn dikwijls groter als die van bedrijf. Moet nooit vergeten. Hè? Mens denkt altijd met zijn vrome gezicht. Als ik dat niet doe, dan, ja, mis. Als ik nou maar zwijgt en de vrede bewaart, mis. Daarom kwam het oordeel over het huis van Eli. Omdat hij zweeg. Ja, hij had wel gesproken. Maar omdat hij de daad niet bij het woord voegde. Hè? En dan zegt de profeet het oordeel aan in de naam des Heeren. Waarom slaat gelieden achteruit tegen mijn slachtoffer, tegen mijn spijsoffer, met welk ik geboden heb in de woning? En dan komt het. Dan komt het. En eert uw zonen meer dan mij, dat gelieden u mest van het voornaamste van alle spijsoffer van mijn volk Israël. Ze hielden voor zichzelf het beste, Hofni en Pinas. En Eli deed er daar deed Eli ook aan mij. Grove zonde, hè? God bestelen. En zijn zonen niet onder de tucht zetten. Dus Eli eerde zijn zonen boven de Heere. Hij versmaadde daarmede de Heere door de tucht der afsnijding na te laten. Jegens zijn zonen die de Heere beroofde van het voornaamste van het spijsoffer. Dat was eigenlijk. Er wordt hier nog ineens de hoererij genoemd die ze bedreven in het voorportaal van de tabernakel. Waar de vrouwen zich bij hopen verzamelden. En ze sliepen ook met die vrouwen. Maar de eigenlijke reden was dat ze God beroofden. En daarom kwamen de mensen niet meer offers brengen. Want iedereen zag wel dat Hofni en Pinehas daar een bespottelijke zaak van maakten. Dat ze eigenlijk bezig waren met godslastering om de bediening der verzoening te vervalsen. En de mensen kwamen gewoon niet meer naar de tabernakel. Dus er was geen bediening der verzoening meer. Het woord was schaars geworden in die dagen. Dat was dierbaar. Dat betekent dat het bijna niet meer kon worden opgeluisterd. Er waren bijna. De Heere had nog wel profeten. Dat zien we ook door die ene profeet die de Heere stuurt naar Eli. Maar eigenlijk was het bijna niet meer te vinden. En als er geen profetie meer is, dan wordt het volk ontbloot. Letterlijk. Nou, dat oordeel zie je in de huidige kerken zie je voltrekken. En welke kerk het ook betreft. Het oordeel ligt op alle westerse kerken. Wie het ontkent, die danst met de duivel. En dat is de reden dat Eli licht geacht werd. Want de Heere zegt ook door de mond van die profeet. Die mij eren zal ik eren en die mij versmaden die zullen licht geacht worden. Eli werd licht geacht. Hoewel Eli voor zijn dood nog aan Gods zijde mag vallen. Want als Samuel hem dat nog een keer geopenbaard heeft. Wat de profeet hem al geopenbaard heeft. Dan is het voor Samuel, dan is het voor Eli klaar en duidelijk dat de Heere vastelijk besloten is dat te zullen doen. En dan zegt Eli, de Heere doe wat goed is in zijn ogen. Ja, Eli vreesde God. Die viel nog net voor zijn sterven van Gods kant. En daar dat is een bewijs dat hij brak zijn nek toen hij dat oordeel dat de ark was weggevoerd. Dat vond hij eigenlijk het ergste. Niet dat zijn zonen, dat God zijn zonen doodgeslagen had. Dat vond hij niet zo erg als dat de ark weggevoerd was. Kan je zien, Gods volk staat aan de zijde Gods. En die geven om de zaak des Heren meer als om al het andere, om alle schatten, goud van deze wereld, al het goed, wat de Heer zijn volk ook in de tijd heeft medegedeeld. En de boodschap die de profeet des Heren ten aanzien van Eli en zijn huis heeft, die slaat diep in en die klinkt diep na. Maar Eli wordt er nog een keer extra aan herinnerd door het getuigenis van Salomo, of van Samuel. En daaruit blijkt dat de Heere, dat Eli zwaar kwalijk genomen wordt, dat hij niets tegen de ongerechtigheid, niets wezenlijks, Als er staat in het woord vangt, vangt gijlieden de vossen, de kleine vossen die de wijn gaat verderven, dan moet dat daadwerkelijk tegen worden opgetreden. Dan is de woordtucht tekort. Tekort. Ja? De Heer heeft twee sleutels gegeven. Niet één, twee. Twee sleutelen van het hemelrijk. En dan moeten die kleine vossen daadwerkelijk in de ban gedaan worden. Daadwerkelijk. Hè? Niet alleen met de mond, maar ook met de daad. De daad, de tucht. Ja, dat is naar de orde van Christus. Hij heeft niets gedaan, Eli, hè, tegen de ongerechtigheid van Hofni en Pinhas, want ze konden er gewoon mee doorgaan. Ze deden net, ze hoorden die slinger die waarschuwingen van vader Eli in de wind. En Eli had wel de autoriteit, hè, om zijn zonen, want hij was hoge priester, had de autoriteit bij God vandaan om zijn zonen uit het ambt te ontheffen. Hij had gezien wat zijn zonen misdreven. Hè, dat was ook publiek bekend, want er velen van het volk kwamen niet eens meer offeren. Het werd nagelaten. Hè. Mensen kwamen niet meer naar de kerk, zouden we zeggen. Maar, want ze zagen wel dat dat een grote spotternij was, want er waren nog best Israëlieten, hè, die toch ook de Heere nog vreesden. De Heer houdt zich altijd zijn 7000 die de knie voor Baal niet. En als hij daar aan meedoet, dan buigen de knie voor Baal. Als hij meedoet aan die spotternij. En dat was nog wel de tabernakel des Heeren. Ja, ja, het was de tabernakel des Heeren. Maar daar kan je niet aan meedoen. Grijp mijn tempel tot een huis. Tot een wit gepleisterd graf gemaakt, zegt de Heer Jezus tegen de discipelen. En gij roemt wel op de tempel, des Heeren tempel. Des Heeren tempelen zijn deze. Maar er is niks van die tempel overgebleven. De Heer zegt, er zal geen steen op de andere blijven. Heel die tempel gods. En geliefde, als we dat nou eens in onze tijd vertalen, hè, als we de lijn nou eens doortrekken, en als je nou niet opmerkt dat de geest des Heren uit de kerk is verdwenen, dan zeg ik niet, kijk, het woord is altijd ongebonden. Maar we hebben vanavond, spraken we nog met elkaar, gezegd dat de Heren nog met een kromme stok een rechte slag kan geven, maar dan kan de mens niet meer werken, want dan is het pure goddeloosheid. Als een mens daarmee gaat werken. Als een mens bijvoorbeeld in de Romeinse kerk, Luther was in de Romeinse kerk geboren, en toen sloeg de Heer eigenlijk met een kromme stok, hè. Luther hebt hij eruit gehaald, hebt hij bekeerd. Luther wou aanvankelijk de Romeinse kerk reformeren, maar de Heer zegt, ik zal die kerk verwoesten. Ja. En als God het besloten hebt, dan kun je aan de gang, maar dat helpt je niks. Dat helpt je niks. Ja. We moeten daarin eens meer nuchter worden. Hè. Wat de Heer zegt, dat gaat gewoon gebeuren. Ja. Dat is net met, ik had een artikel geschreven over een vrouw die begon theologische boeken te schrijven. Daar hoef je heel niet over te discussiëren van goede bedoelingen of zo. Dat komt helemaal niet in aanmerking. De Heer zegt, ik wil dat een vrouw stil is, klaar, punt, uit. Nou, daar hoef je heel je aandacht niet aan te vestigen. Hè? Dat is heel geen discussie waard. Dat gaat al een brug te ver. Moet je gelijk veroordelen, op grond van Gods woord. Dus het kwaad zien en kennen en er niet tegen optreden, hè, terwijl de dure roeping er ligt, hè, dat is net zo erg als het kwaad zelf bedrijven. Er is echt een spreekwoord, hè, de heler is net zo erg als de steler. Nou, dat is het. Dat is een goed spreekwoord, dat is nog een bijbelspreekwoord. De heler is net zo erg als de steler. Hè. Als je iemand ziet stelen, kinderen, hè, als we hier in de winkel zijn en je ziet indianen, niet om op die indianen af te geven. Zo bedoel ik het niet. Want er kunnen ook blanke mensen zijn. Nog net zo slecht. Maar als die indianen iets zien stelen, dan moet je dat eigenlijk tegen de kassier zeggen, tegen de manager van zo'n bedrijf. Want als je er niks van zegt, dan involf je eigen met die zonde. Begrijp je dat? Nou, als een broeder tegen die zonde gaat tot die broeder, dat is de kerkelijke tucht. Luistert hij niet, neemt er nog een mee. Luistert hij nog niet, zeggen de gemeente, dan wordt het publiek. En dat was publiek, de zonde van Hofni en Pinhas, dat was niet een verborgen zaak, dat was publiek. Daar wist iedereen van. Dus de publieke zonde had Eli publiek moeten bestraffen, publiek moeten behandelen, publiek onder de tucht moeten zetten, hun publiek uit het ambt moeten ontheffen. En dat feit dat kan toegepast worden op alle beleiders, bekeerd of onbekeerd, hè, die deel blijven uitmaken van een kerk waar de zonde niet wordt veroordeeld en uitgebannen. Hè. Je kan je stem er tegen verheffen, maar als er niks verandert dan, en je blijft er zitten, dan is men medeschuldig aan het handhaven van het kwaad. Hoe aardig die mensen ook zijn, dan zeg je, nou ja, ik moet hier mijn even de zonde door de vingers zien. Nou, daar neemt God geen genoegen mee. Daar neemt de Heer geen genoegen mee. Nee. Men kan dus de stem er tegen verheffen, maar als ze in het kwaad, hè, dan staat er in het woord en schudt het stof van uw voeten. Hun tot de getuigenis. En als je het nou beter wil weten als de Heer, ja, dan krijg je het oordeel in je leven. Dat is niet anders. Daar staat de Bijbel vol van. Hè. Mensen wringen zich vaak in duizend bochten. Maar het woord is zo eerlijk en eenvoudig. Hè. En als je nou een gerust en stil geweten wil hebben, dan, ja, voor Gods volk is dat niet moeilijk. Omdat de Heer zich een gewillig volk overhoudt in de dag van zijn heerkracht. Hè. En uw liefdedienst heeft me nog nooit verdroten. Hè. Dat gaat wel door de aanvechting, door de beproevingen, door de bestrijdingen, door de aanvallen van de duivel heen. Maar toch geeft de Heer zoveel troost, zoveel genade, zoveel kracht. Dat zijn volk ook zal voleindigen tot op de dag van zijn heerkracht. De volharding der heiligen, daar staat Christus voor in met zijn voorbidding. Maar ook uitwendig, kinderen, als je nog onbekeerd voortleeft, dan kan je niet tot morgen uitstellen, zo bedoel ik dat niet. Maar al zie je dan in de kerk een ongerechtigheid, stap maar gerust op die dominee af, al ben je 13, 14, 15 jaar, dat zegt niks. Strap maar gerust op die kerkraad af. Dan zegt moeder en vader, kind, dat kan je toch niet doen? Dan zeg je, ik ga wel. En ik ga tegen die dominee zeggen dat hij dat en dat verkeerd gezegd, of dat en dat verkeerd doet, of de tucht niet handhaaft, zeg het maar gerust. En dan zal je door God gezegend worden. Ja. En als ze niet luisteren, dan zeg je op een gegeven moment, ja, dominee, als je nou niet wil buigen voor het woord van God, dan schud ik het stof van mijn voeten. Want dat gebiedt de Heer me. Het is beter als om redding wensen te vluchten tot de Heere macht, als een kerkknop of een dominees hand vasthouden. Want die zul je toch moeten loslaten als hij sterft. Dan moet je God ontmoeten. Hè? Dus als het kwaad niet volledig wordt uitgebannen, hè, moet het stof van de voeten geschud worden. En dat gebiedt Gods woord. Hè. Je kunt niet in een kerk verkeren die de sodomie en de PKN, daar kan je niet in verkeren. Hè. Een kerk die homo's laat preken, verboden huwelijken inzegend, Arminiaans of Comriaans, het is allemaal een pot nat, in welke vorm ook. Hè. Als de tucht niet daarover wordt gehandhaafd, als een kerk een helverdrag met Rome heeft, ga zomaar door, moet je eigen van vrijmaken. Lees Ezechiël maar. Hè. Als u ziet, en nou zeg ik het even met mijn eigen woorden, als u iemand ziet zondigen, en je maakt je eigen er niet vrij van, dan is dat bloed op jouw hoofd. En zegt de Heer tegen Ezechiël als een knecht. Zo nauw luistert dat. Ik heb u gezegd, ik heb in de havens van Rotterdam gelopen, daar zie je alle ongerechtigheid samengebundeld. Nou, ik had de haven van Rotterdam in mijn hart dus. En de Heer had me bekeerd. En als ik dan een vloek hoorde en ik zei er niks van, dan ging ik met een geruïneerd geweten naar huis. Ja, natuurlijk komt de Heer er gelijk op terug. En als je eigen ervan vrij mocht maken, niet om je eigen boven die mensen te verheffen, ganselijk niet, hè? Maar naar je vrede hier van binnen, naar je vrede, hè? Naar een goed woordje van de Heer gesproken. Moeders, zul je altijd goed van God spreken tegenover je kinderen, hè? En dat moet niet de gebod zijn, hè? Want de liefde doet dat vanzelf. En als een kerkraad bij de eerste of tweede vermaning geen gehoor heeft aan het bijbelscheldige waarschuwingen, het moet altijd bijbelscheldig zijn natuurlijk, hè. Het moet niet opkomen uit je eigen impulsiviteit, maar het moet opkomen uit het getuigenis van Jezus. En dan zegt de Heer Jezus, laat hen varen. Wat hou je vast? Laat hen varen. Maar dan moet eerst, hè, dan moet de kerkelijke, ja, dan zeggen ze, moet de kerkelijke weg bewandeld worden. Nou, die heeft nog nooit gewerkt en die zal nooit gaan werken. Want die kerkelijke weg die werkt niet. Maar bewandelt het maar. Stuur maar een waarschuwingsbrief naar de synode. En geeft de synode geen gehoor. Dan moet die kerk, gemeente of leraar als zijnde ketters worden verworpen. Na de eerste en tweede vermaning. Dus daar hoef je niet lang mee bezig te blijven. En het ging in het geval van Hofni en Pinhas bepaald niet om een bijzaak. Hè? Mensen praten wel eens over bijzaken. Maar wat zijn nou bijzaken in het Koninkrijk van God? Lange schoenen, kromme tenen. Daar heb het woord het niet over. Nee. Dat zou je bijzaken kunnen noemen. Maar eigenlijk zijn er geen bijzaken in het Koninkrijk van God. Want wat God doet is allemaal hoofdzaken. Dat is allemaal hoofdzaken. Ja. Dan zeggen ze, Ja, je mag verschillend denken over de doop. Waar staat dat in Gods woord? Eén doop, één geloof, één Here, één God. Dus dat staat niet in Gods woord. Dat je vrijblijvend mag denken over de doop. Ja, zegt dokter Hoek, maar je mag vrijblijvend denken over de heilsorde. Waar staat dat? Die hij geroepen heeft, die heeft hij gerechtvaardigd. Die hij gerechtvaardigd heeft hij verheerlijkt. Die verheerlijkt heeft... Er is maar één heilsorde en als je daarvan afwijkt, dan blijf je niet in de leer van Christus. En dan zegt het woord, dan heb je ook God niet. Dus het is allemaal een waardeloze godsdienst. De PKN is een sodomitisch schandhuis. Hè, en de HAK die wedijvert met de PKN door homo's preconcent te geven. De Heer zal dat soort kerken omkeren en doen vergaan en hun voorgangers straffen. Anders is God niet waar. Hofni en Pinhas, die hadden het huis van God en de dienst van God vervalst, verduiveld zelfs. En we hebben gezien hoe de Heer het huis van de afvallige koningen Joas en de Mazi heeft omgekeerd. Hè? En dat oordeel over gans Juda gekomen is, want ook het volk deelde in het oordeel. Hoor. Als je een goddeloze koning of navolgt, dan zou je delen in het oordeel. Omdat Joas het getuigenis van Jojada in de wind sloeg na zijn dood en omdat Amazia het getuigenis van de profeet verachtte, daarom heeft God besloten hen te zullen verderven. En dat is ook gebeurd, hè? Want geen van Gods woorden zullen ter aarde vallen. En dat zal ook nooit gebeuren. En dat besluit hè, Gods, dat uiteindelijk, hè, om Joas en Amazia te verderven, dat was al van eeuwigheid besloten, ook ten aanzien van de zonen van Hofni en Pinhas. Maar de schuld daarvan rust voor de volle 100% op de hoofden hè, van degene die het betreft. Je kan nooit zeggen, nou ja, omdat God dat besloten heeft, dan is het mijn schuld niet. Nou dacht je dat. Dat besluit Gods. Als een mens verloren gaat, is het 100% zijn eigen schuld. En als een mens behouden mag worden, is het 100% vrije genade. Die gunst heeft ja. God is bewogen in zichzelf hè, om zondaren te behouden. Ja. Dus de schuld der zonde van Hofni en Pinhas worden die beiden toegerekend. Hoewel de Heere reeds besloten had hen te zullen doden. Nou ook Eli maakt zich schuldig aan de zonde van zijn zonen door na te laten om zijn zonen af te snijden, hè, uit het ambt te zetten. En hij laat hen begaan in hun zondebedrijf. De zonden van Hofni en Pinhas, die worden ook Eli toegerekend. Bij God vandaan hoor, dat was geen mensenwerk. Die profeet heeft niet gezegd, nou ik vind dat je zo ontzettend zondigt, ik zou jou het oordeel eens aan zeggen. Nee, alzo zegt de Heer, zegt hij. Nee. Omdat Eli de band die in het leger was niet verdelgde en de tucht niet handhaafde. Nou, dan geldt dat nog net in onze dagen als wat de Heer tot Jozua gesproken had, hè, toen Achan van het verbannende gestolen had. Hij zegt, tenzij gij de band die in het midden van u is verdelgd, anders zal het niet meer met uw lieden wezen. Ik heb eens een predikant horen zeggen dat de woordtucht alleen genoeg is hè, in zulke gevallen waarbij hij zich beriep op Calvijn. Nou, dat is een duivelse drogreden. Daar kun je heel kort mee door de bocht. Al zou het ook 10 keer door Calvijn gezegd zijn, dat weet ik dus niet. Maar dat beweerde hij. Want als dat waar zou zijn, dat de woordtucht alleen voldoende was, dan zou God Eli nooit de schuld van de zonde van zijn zonen hebben aangerekend. Want hij had die zonen toch gewaarschuwd. Hij had de woordtucht toch laten gelden. Nee, zegt de Heer, het oordeel komt over uw huis, omdat gij de tucht niet gehandhaafd hebt. Daarom. Hij had zijn zonen wel gewaarschuwd. Hè? En dat was niet verkeerd. Maar de nalatigheid dat Eli de kerkelijke ban achterwege laat, dat wordt hem van zere wegen zwaar toegerekend. En zwaar aangerekend. Hè? Dat kunnen we uit het getuigenis van de profeet opmaken. En dat kunnen we later, hè, dat kunnen we ook aan het getuigenis van Samuel opmaken. De Heere sprak niet meer eens tot Eli. Nou, dat was al een oordeel op zich. Hij sprak door die jongen Samuel. En daar moest Eli het van horen. Dat is een oordeel hoor. Dat is zo'n oude voorganger. Als dominees. Als God niet meer tegen dominees spreekt. En dat hoor je in de prediking. Dan denk ik ja. Je bent alleen maar zwanger van jezelf. Maar als de Heere je door wegen laat gaan. Wegen van beproeving. Hè, wegen van loutering. Daar word je de theoloog van. Daar wordt het woord des Heren weer geboren. Dan komt alles op zijn plaats. En dan komt alles op zijn plaats. En dan ga je niet je eigen gedachte openbaren, maar dan ga je de gedachte Gods openbaren. Gelijk de profeet tegen Eli had gedaan. En dan wordt het openbaar dat, dat de oordeelsdood van Hofni Pinhas, de wegvoering van de ark, de plotselinge dood van Eli, die zijn nek brak als straf vanwege zijn nalatigheid. En ook wat de profeet nog meer aan oordelen verkondigt over het huis van Eli. Het is allemaal feitelijk waar geworden. Godsdienst bedrijven, lieve gemeente, dat is werkelijk geen spelletje. Dat is geen spelletje. Je kan geen kerkje gaan spelen. Echt niet hoor. Maar in onze dagen kunnen de kerken en hun voorgangers zich niet meer boven het huis van Eli verheffen. Daar kan geen mens van nature natuurlijk. Maar niet in die zin zoals ze vandaag in onze dagen bedoelen. Dan moet je altijd maar je mond houden. Omdat je eigenlijk er niet boven verheffen kan. Nou, dat is ook van de duivel. Dat is ook van de duivel. Dat is in de hel gesponnen. Dan had Samuel ook nooit kunnen openbaren wat God tot hem gesproken had. Deed hij wel. Wel op verzoek van Eli. Maar uiteindelijk had Samuel het toch moeten openbaren. Ook als Eli er niet naar gevraagd had. En die profeet die kwam ongevraagd. Die had Eli niet uitgenodigd. Die kwam ongevraagd. Die was door de Heere gezonden. Al zo zegt de Heere. Ja. Maar in onze dagen kan geen kerk zich meer boven het huis van Eli verheffen, omdat ze alle zijn afgeweken van de leer van Christus in leer en leven. Ze hoereren met de eerste man, wet en evangelie worden vermengd, zwaar vermengd. Dat is de geestelijke hoererij die bedreven wordt, wat Hofni en Pinhas ook letterlijk deden. Maar in onze dagen wordt er op grote schaal geestelijke hoererij bedreven. Leraars die hun hoorders voorgaan in geestelijk hoererij en leren leven, die moeten net zo goed onder de tucht gezet worden. Maar zelfs de woordtucht ontbreekt in onze dagen, allerwegen. Het is allemaal nog erger dan in het huis van Eli het geval was. Predikanten durven hun eigen kinderen, eigen goddeloze kinderen niet eens te wachten en te zeggen, laat staan onder de tucht te zetten, laat staan af te snijden door de christelijke ban. We hebben het ook gezien met Dominic Kort. Hij heeft wel een boek geschreven tegen de dwaalleer. Hij is even met zijn hoofd boven water geweest. Maar er wordt tegelijk weer en dan laat zijn eigen weer onder water douwen. Dat is allemaal geveinsdheid. Hij strijkt zijn ketterse collega's over de bol. Dus hij doet hetzelfde als wat Eli doet. Wel tegen de zonde waarschuwen. Maar hij laat de tucht achterwege. En Dominic Kort is in de positie om die collega's onder de tucht te zetten. Hij doet het niet. Daar zal God over toornen. Want die hem in deze versmaden, die zullen door hem licht geacht worden. En als God je gaat licht achten, gemeente, nou dan mag je wel duizend vrezen. Eli wordt aangezegd dat zijn zoon op één dag zullen sterven. En dat de ambtelijke bediening zijn huis zal afgenomen worden. En u weet dat de Heer aan Samuel het priesterambt, mij het profetenambt gegeven heeft, want de Heer had gezegd, ik zal mij een getrouw priester verwekken. Dat was niet Samuel, was profeet. Die wordt straks in het ambt van profeet bevestigd. Maar de Heer zal een priester verwekken, niet meer uit het huis van Eli, maar uit het huis van Eleazar, Zadok. Zadok, kunt u lezen in de kronieken. Ik zal mij een getrouw priester verwekken en die zal doen gelijk als in mijn hart en in mijn ziel zijn zal. Die zal ik een bestendig huis bouwen. En hij zal altijd voor het aangezicht mijns gezalfde wandelen. Kijk, daar heb je het. Daar heb je nou de zuivere bediening waarin de Heer zijn ware knechten stelt. Die staan voor het aangezicht des Heeren. Die staan voor het aangezicht van Christus. Mijns gezalfde, dat is Christus. Dat staat mijn hoofdletter. Dat ziet in de eerste plaats op het priesterschap van Christus. Maar ook ziet het ook op de getrouwe priesters die voor het aangezicht van Gods gezalfde koning zullen wandelen, die zijn als zijn mond. En daartoe was Zadok door de Heere uitverkoren en de reformatie, want de Heere had priesters en profeten. Priesters en profeten. Samuel wordt als priester gesteld, ook onder Samuel is de reformatie gestalte gegeven op het gebed van één enkele vrouw, van Hanna. Hanna die de Heer om dit kind gebeden had, een worsteling Gods gehad heeft, gelijk de vrouwen Lea en Rachel. de oud-testamentische gelovige vrouwen, we hebben het al gezegd, wilden kinderen voor de Heere baren. Die wilden zwanger zijn, in verwachting zijn van het beloofde zaad. En dat en nou geestelijk. Hè? Waar zijn die kinderen gods die zwanger zijn met de kerk? Die kinderen baren, zult altemaal toch tweelingen baren? Zeg toch het woord. Hè? Dat is kijk, in onze dagen, zo is dokter Hoek, die zegt ja, hè, we moeten niet zo moeilijk doen over die bijzaken. Ja. Ja, die man die weet geen eens wat bijzaken en hoofdzaken zijn, want dan gooit hij allemaal op één hoop. Onder de dekmantel van algemene verzoening. En als er dan kerkmensen bij komen, dat noemen ze dan de uitbreiding van Gods Koninkrijk. Nou, een lidmaatschap van de kerk maakt hij nog geen christen. Ook alweer zo'n valse leer. Die dominee moet de wacht aangezegd worden. Ja. Maar als de kerk nog zwangere kinderen gods in hun midden heeft, hè, dan is er nog verwachting. Maar als er geen drachtige schapen meer te vinden zijn, is het al ikabot wat de kerkklok slaat. Die vrouw van Pinhas, van die goddeloze Pinhas, die was veel meer bezet met de ere gods, met de zaak gods, dan haar eigen man. Ze heeft niet uitgeroepen ikabot omdat Pinhas gestorven was, bij wijze. Nee, dat oordeel had dat mensen lang gezien aankomen. Want wie God verlaat heeft smart op smart te vrezen. Maar zij was bezet, hè, dat de bediening der verzoening er niet meer was. Ikebot riep dat mens uit in de barensweeën. En toen gaf ze de geest. Was voor die vrouw niet erg. Want toen mocht ze eeuwig met God bij de Heere zijn. En dat mocht de vrouw van Pinhas inleven en uitwenen. Toen zij in haar barensnood haar zoon een naam gaf. Ikebot. Ze heeft niet gezegd, nou, ik zou jou eens Rehoboth noemen. Ja. Kan ook hoor, ik bedoel, hè, dat mocht Isaac doen met die waterputten, hè, die zo bestreden was geworden. En dan kreeg hij wat kleinere put, maar dan had hij vrede, hè. Dan werd hij niet meer bestreden. Toen zegt hij Rehoboth, hè. Als het maar bij God vandaan geboren wordt. Hè. Niet wat de mens er voor naam opplakt. Rehoboth school en fraaie school en reformatorisch dagblad. Hè. Nou, God geeft er geen cent om hoor, dat zal ik je wel vertellen. Want de Heer heeft besloten. Ik merk dat de Heer besloten heeft om dat hele reformdom te verderven. Daar is niks meer van God bij. Dat is allemaal wetticisme. Dat is allemaal wij doen en laat ons en noem maar op. Nou ja. Kijk, de profeten die spraken bij God vandaan. Die spraken, die preekten het woord des Heren. Maar de vrouw van Pinhas, dat mens, was in geestelijke barensweeën. Hè, dat was in verwachting. En zij had meer te doen met de ere gods dan met haar goddeloze man. Meer te doen met de dienst van God dan met haar eigen leven. En daarin werd God op het hoogst verheerlijkt. En ze mocht haar laatste snik in Jezus snikken. Hè, om met een eeuwige blijdschap bevrucht te worden in het huis des vaders. Hè, om met het lam vreugde te bedrijven tot in alle eeuwigheid. En waar is die kerk gebleven die in barensnood is, hè? Omdat de Ere Gods op de kerkstraten vertrapt wordt. Hè? Weet je wat de kerken nou doen? De Heer had geboden om het bloed der verzoening, het bloed van het paaslam te strijken aan de deurposten en van het huis waarin ze woonden. Was nog in Egypte. Ja, Gods volk wordt altijd in het oordeel gered, in Egypte. Niet in de woestijn, in Egypte. In het diensthuis der zonde. Maar weet je wat de kerken vandaag doen? Die strijken ook dat bloed op de dorpel. En zo wordt het bloed van Christus vertreden. Dat is algemene verzoening. Wordt het bloed aan de dorpel gestreken. Dan loop je eroverheen. Dat is het ergste oordeel wat je kan begaan. Het bloed der verzoening strijken, dat doet Rome, hè? Letterlijk. Het bloed der die zeggen, nee, drie posten is niet genoeg, hoor. Maar vier. Oh ja. Die willen wijzer wezen dan God. En ze vertreden het bloed van Christus. Die lopen eroverheen. Want Rome is ook algemene verzoening. Ja, nog ietsje anders natuurlijk. Hè? Maar eigenlijk ja, als je maar goed je best doet, dan kom je er. Ja, je kunt wel nooit, het moet in het vage vuur nog wel blijken natuurlijk. Maar de Arminiaanse kerken die zijn wat dat betreft nog zelfverzekerder. Ja hoor, je hoort er allemaal bij. Hè? Allemaal kinderen van één vader. Ja, de duivel. En daarom is de bediening in de kerken zo krachteloos. Hè? Waarom? Omdat aangaan de handen boven het hoofd wordt gehouden. Hè? Omdat de sodomieten een legale plaats is toegekend. Ook in die herstelde kerk, omdat de leer verbasterd is, vervalst en de banen niet met de daad worden verdelgd. En daarom is God geweken. Gods geest is de grote afwezige. De kandelaar verplaatst, de Heer verplaatst een kandelaar naar andere delen van de wereld. Hè? En die kerken zijn allemaal niet zo zuiver, hoe moet je maar niet denken, hè? Zoals in China. Maar die mensen zijn er nooit bij, die hebben nog geen reformatie gehad. Hè? Ik ben pas nog in zo'n zaaltje van de Filipijnen. Ik kreeg nog hart voor die mensen, Hè? Schapen die geen herder hebben. Hè? Daar was de Heer Jezus met innerlijke ontferming bewogen. Die mensen zijn er niet bij opgevoed. Dan moet je maar naast gaan zitten. Hè? Maar die moet je wel het woord preken. Christus at met hoeren en tollenaren. Niet om met hun zondegemeenschap. Niet met om die mensen op een akkoordje te gooien in de zondebedrijf. Nee. Ik denk wel eens in onze dagen, we zijn er te best voor geworden. Hè, om ons in die hoerenkrochten van Rotterdam en Amsterdam. Ik ben er wel in geweest omdat ik daar wezen moest voor mijn werk. Hè, om daar te gaan evangeliseren in de Bijbelse zin van het woord. We zijn er te best voor geworden. Hè? Te reformatorisch. Mens, gooit het maar op de brandstapel. Want daar wordt het. Hoeren en tollenaren zullen. Ik denk wel eens dat de Heer zijn kandelaar verplaatst. Hè, omdat hij zulke volkeren besloten heeft. En dat ze ons zullen volgaan in het koninkrijk der hemel. Ja. En hoor ik nog die vrouw zeggen. Die had heel het leven gebeden om bekering. En zat een dronken man. En op een dag kwam hij de deur invallen. Hij viel over de drempel heen. Hij zegt, o God, wees me de zondaar genadig. En de Heer paste toe in de dadelijkheid. Die vrouw riep uit, dat is niet eerlijk. Want ik heb hem mijn hele leven om gebeden. Ja? Ja? Toch de best. Hè? Ik sprak vast eens, pas eens met een vrouw. En was er ook niet bij opgevoed. Dus ik was heel mild in die zin. Ja, ze zegt, ik ben te slecht van al die dingen. Ik zeg, nou, dan ben je nog niet slecht genoeg. Ik zeg, want het is voor de slechtste. Ja, dat is nou het evangelie van vrije genade. God zoekt altijd de slechtste. Hè? Hetgeen niets is. Het verachtelijke. Het allerafschrapsel van deze wereld. Hè? Ken je die arme Lazarus? Heb je die wel eens ontmoet in je leven? Zo leert God zijn volk. Zo oefent God zijn volk. Hè? Arme Lazarus, dat is Gods dierbare volk. Hè? Dat zijn de uitverkorenen Gods. Of wil je dat leven van die rijke man alle dagen vrolijk en prachtig? Die maakte elke dag zijn eigen beslissingen. Sloeg hij de Bijbel open, had hij weer een tekst. Ja, zo handelde die rijke man. Ja. Maar hij sloeg zijn ogen op in de hel. Dus als jij nou bedriegen wil, hè, met zo'n godsdienst. Gods woord is daarin heel duidelijk. Hè. En de bevinding der heiligen, hè, die bevestigde dat. Die bevestigde dat. Hè. Vraag het maar aan Gods. Gods ware volk. Nou, de westerse kerken zijn Ikebod gelijk. En wie dat durft te ontkennen, is de antichrist gelijk. Want dan ben je van mij een antichrist. Dan ben je op grond van Gods woord een antichrist. Dus de paus is de antichrist. He, die is de tegenstander van Christus. Maar denk erom, dat je aan dezelfde kant staat. Daar sta je niet in de zijde God, sta je aan de kant van de antichrist. Aan het arme Lazarus leven onder het kruis hebben de huidige predikanten geen kennis. Het is te vrezen. He, daarom kunnen ze het leven buiten de lege plaats. He, van de kerkengods kunnen ze niet preken. Nee, als je er geen kennis aan hebt, kun je het ook niet preken. He. Het leven gods wordt nauwelijks nog gekend. Want aan dat leven is het kruis verbonden. Aan dat leven. Het alledaagse sterven is eraan verbonden. Vervolging, smaad, laster. Haat om Christus wil. Wordt nauwelijks nog gekend in onze dagen. In het Westen. Dominee Silveld zegt, nou, gelukkig in ons land is nog geen vervolging. Ja, mooi dezelfde grootste christenvervolger zijn. Dan moet je dat durven te zeggen. Maar in Gods woord staat het wel anders. Alle die godzaliglijk willen leven, zullen vervolgd worden. Ook in Nederland. Overal. Dan gaan ze je haten, dan gaan ze je mijden als de pest. Ja. Allemaal van die mooi weerkerken tegenwoordig. Allemaal van die mooi weerdominees. Ja. Die een evangelie naar de mens spreken. Hè, de gevierde dominee uithangen. Verzekerd is van zijn emeritus kas. Terwijl de apostelen en profeten en al Gods ware kinderen en knechten leven uit de hand des Heren om nooddruf te beweren. Het wordt bijna niet meer gekend. Hè, maar er is toch altijd nog een dog. Ja, er is altijd nog een dog. Hè, bij God vandaan. Dog. Dog Samuel diende voor het aangezicht des Heren, hè, zijnde een jongeling omgord met een linnen lijfrok. En de jongeling Samuel nam toe en werd groot en aangenaam beide bij de Heere en bij de mensen. Christus nam toe in wijsheid en kennis en werd aangenaam bij God en de mensen. Dus die jongen die vreesde al de Heere, hoor. Ja, kijk, nou komen we natuurlijk op een punt wat we u hebben voorgelezen. Want ik citeer nog uit dat vorige hoofdstuk, uit hoofdstuk 2. Maar in hoofdstuk 3 staat, dat is natuurlijk zeg maar... Voor de Komriaanse godsdienst is dat natuurlijk zeg maar het koekje van de deeg. Doch Samuel kende de Heere nog niet en het woord des Heeren was aan hem nog niet geopenbaard. En dan zal ik je verklaren, tenminste als we daar nog aan toe komen, zal ik je verklaren dat dan gooien we heel die Komriaanse godsdienst nog een keer overboord. Want de valse leraars die verklaren hier uit de wedergeboorte. Dat is het niet. Maar daar hopen we straks op te komen. Ik wil zeggen, Gods volk groeit tegen de verdrukking in, want de drukking der melk brengt boter voort en de drukking van de neus die brengt bloed voort. Maar het bloed van Gods kinderen is dierbaar in Gods ogen. Toen Christus in de krochten van deze stervende wereld is afgedaald, gemeente, en in het hol van de duivel de adders heeft uitgeroeid, er staat er van hem geschreven, en Jezus nam toe in wijsheid, in grootte, in genade bij God en de mensen. Nou, Samuel was een godvrezende jongen, want hij werd groot en aangenaam bij God en de mensen, maar de zonen van Eli, die kenden de Heere niet, het waren kinderen Belials. Wat zijn kinderen Belials? Want dat zijn belijders zonder juk. Dat zijn paarden zonder gebit en toom. Er is ook een psalmversie van. Een paard zonder toom. Losbandige mensen die zich aan geen tucht of wet willen onderwerpen. Dat zijn profane antinomianen. Die de wet gods aan hun laars lappen. Zelf uitmaken op welke manier ze godsdienst bedrijven. Gods woord aanpassen aan hun werken en omstandigheden. Dat zijn belijders die Christus en Belial doen samenstemmen. Dat zijn hoerenlopers, lasteraars. Die de waarheid in ontuchtigheid veranderen. Hebben de ogen vol overspel. Lees 2 Petrus 2 maar. Dat zijn niet mijn woorden. Die nu ophouden van zondige, verlokkende, onvaste zielen. Hebben het hart geoefend in gierigheid, kinderen der vervloeking. Nou, dat zijn we van nature allemaal, kinderen der vervloeking. Want we hebben onszelf in die vloek gestort. Lieve kinderen. Zij naar de Heere schreeuwen. Maar de Heere schreeuwt dan naar u. Gij zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. De Heer is niet op je ondergang uit, hoor. Maar heb geen lust in de dood van de goddeloze. God is niet een of andere dictator, als je dat denkt. Maar dat God niet. Daag God niet uit. Want toen vielen er duizenden in de woestijn. Toen ze God hadden getart. Toen ze om het gouden kalf dansten. Toen Hofni en Pinhas de zonde of de godsdienst vervalste. Daar wordt God vergramd over. Daar wordt God uiterst vergramd over. Zelfs over zijn kind en knecht Eli. Ja. Maar geliefde, het wordt persoonlijk. Bent u al een kind der vervloeking voor God geworden? Is het al met ons is buiten hoop geweest? Zijn we al als een Ikabod voor God geworden in de inleving des harten? Moet gebeuren hoor. Want de mens is niet meer. Ja, om jezelf voor een Samuel te houden, dat gaat nog wel. Maar als het gebod komt, dan bent u geen Samuel meer, maar een Saul. En Saul was een man zonder genade. Dat gebeurt als het gebod komt, wordt de zonde wederlevend. Dan kun je niet meer op genade hopen, want dan is alles. Staat op je eigen rekening. Nou gemeente, nu wist David wel wie Saul was, maar Saul wist niet wie David was. Saul wist niet wie de man nog als hart was, dat wist hij niet. Jacob kende Ezo wel, van binnen hoor, van binnen. Want hij had zijn godvrezende vader belogen en bedrogen, de naam des Heeren misbruikt. Maar Jacob wordt als een goddeloze bedrieger gerechtvaardigd. En Ezo is met al het vele wat hij had voor eeuwig verloren gegaan. Ezo kende Jacob niet, maar Jacob wel. Hij kende Israël niet. Ezo kende Jacob wel, maar hij kende Israël niet. Die nieuwe naam die niemand kent dan die hem ontvangt. Ja. Dat is Jacob te beurt gevallen bij Peniel. Te Bethel werd zijn ziel gered. Maar te Peniel werd zijn ziel als opnieuw gered. Dat kan elk Gods volk doen. Dat was Jacob's tweede bekering. Bethel is zuiver, Peniel is nader. In Peniel wordt Jacob bekeerd van het bekeerd zijn. Dat is de tweede bekering. Hè, zoals ook Petrus heeft leren kennen. Als hij een vloeker in de ogen van de Heer. Als hij als een vloeker in de ogen van de Heer Jezus gekeken had. Toen is Petrus zijn bekering verloren. Hè, in de eeuwige liefde van Christus. En toen is wanneer Jezus zijn bekering geworden. Laten we er eerst eens van zingen. Op Psalm 103. Psalm 103. En daarvan het tweede zangvers, Psalm 103. Het tweede zangvers. Looft hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij genadig wil vergeven, u kranken kent en liefderijk geneest. En wat er verder volgt in dat tweede zangvers van Psalm 103. Die tweede bekering, want als Eli door zijn bekering gezakt was, dan had hij de tucht zonder vrees en zonder twijfeling jegens zijn zonen uitgevoerd en hen het priesterambt ontnomen. Maar het blijkt dat Eli niet de bekeringsdood gestorven is. Omdat hij zijn zonen staat er eerder boven de Heer. Want dan ben je niet de bekeringsdood gestorven. En dat is nou wel noodzakelijk om het priesterambt te bekleden. Dat is noodzakelijk om getuige van Christus te zijn. Anders ga je het altijd mengen. Ja, als het puntje bepaalt, die komt, dan val je. Dan ga je mengen. Dan ga je mengen. En dat is de praktijk in onze dagen. Hè. Een tweede bekering is uiterst vruchtbaar voor de ganse uitverkoren kerk. Maar het is geen voorwaarde om zalig te worden. Het is, de Heer stelt het wel als voorwaarde voor de bediening om het woord te bedienen. Het is geen voorwaarde om zalig te worden. Niet elk kind van God kent dat. Het is wel vruchtbaar, het is wel noodzakelijk om gepreekt te worden. Hè. Het moet wel gepreekt worden op dat. Want als er geen tweede bekering gekend wordt, ook onder de beleiders niet, onder de avondmaalgangers, dan zijn ze ook nooit drachtig. Brengen ze geen tweelingen, dus het is wel noodzakelijk om te preken. om de uitbreiding van Gods koninkrijk, om de eer van Gods naam. Dan krijg je meer met de zaak des Heren te doen dan met je eigen bekering. Dan ben je door je bekering gezakt. Dan zeg je, ik hoef nooit meer te bekeerd te worden, want Christus is mijn bekering. Ja. Dat is vruchtbaar, dat is zo vruchtbaar. Om de bekering dood te sterven. Ja. Nou, bijna alle ambtsdragers in onze dagen hebben net zoveel genade als Hofni en Pinhas. Of in het geheel niet, want dat blijkt uit de vrucht. Hè. De kerken gaan down, omdat het openbaar getuigenis ontbreekt, de profetie ontbreekt. En als het openbaar gezicht ontbreekt, is dat het bewijs dat de preekstoelen en de kerkbanken en de kerkenraadsbanken vol zitten met onbekeerde ambtsdragers en beleiders. Men moet zo nodig alle vacatures voor ambtsdragers vervullen door fabrieksouderlingen en fabrieksdiaken. Maar als er geen waarachtige bekering van godgeleerde ouderlingen zijn, dan moeten die plaatsen ledig gelaten worden. En daar zal blijken of die gemeente nog een gemeente van Christus is of van God verworpen is. Want de Heer kan ook altijd die plaatsen leeg laten. Nou, dan moet je die gemeente opheffen. En zo moet het werken hoor. Zo moet het werken. Als God er belang bij heeft, dan zorgt Hij voor geroepen ambtsdragers. Daar zorgt de Heer voor. Maar als de kerken die hebben geen belang meer in Gods belang. En als dat zo is, dan is het nog maar de vraag of er van de gemeente van Christus sprake is. En daarom heeft God gegeven een kracht der dwaling. Hè? Dan geeft hij ze over aan de kerkpolitiek. Dan verkiezen ze de wil van God. En dan hun eigen wil boven de wil van God. En dan wordt de Bijbelse tucht achterwege gelaten. Hè? Omdat ze daar totaal geen raad mee weten. Hè? De kerken weten daar totaal geen raad mee. Want de kerkenraden en de dominees moeten zelf onder de tucht. Als de kerk en hun voorgangers worden geëerd boven de eer des Heren. En dat geschiet in onze dagen. En wie het ontkent, die is Hofni en Pinhas gelijk. Die is Eli gelijk. De zulke versmaden de Heren, maar die hem versmaden zullen licht geacht worden. Een geliefde Hofni en Pinhas liggen met de rijke man en Judas de verrader al eeuwig in de hel te branden. Zonder ooit te verbranden. En straks zal de hel gevuld worden met kinderen Belials. Die de eer van God versmaad hebben, het schepsel vereerd hebben, de boven de schepper, het vlees verkoren boven de geest, de werken boven vrije genade, de werken des vlezes. Maar dat loopt fataal af. Zoals Gods woord openbaart, hè? Die mij eren zal ik eren, maar die mij versmaden zullen lichtgeacht worden. Wie eren de Heere? Wie? Nou, al degenen die onder het kruis van Christus verkeren. Want onder het kruis klinkt de roemtaal van het kruis. En dan wordt de lof des Heren bezongen. Hè, gelijk Hanna mocht beoefenen. Gelijk hè, de levende, die zullen u loven. Gelijk ik heden doe. Niet een iegelijk die daar zegt, Heren, Heren zal ingaan in het koninkrijk der hemelen. Maar die daar doet de wil des hemelse vaders. Hè, dat zijn niet de werken der wet. Dat zijn de werken des geloofs. Die als vrucht van de heiligmaking van Christus de kerk ten deel valt. He, net zoals de buit van het overwonnen land viel zelfs de vrouwen in de hand. Daar heb je de vrucht van heiligmaking. Schoon niet mee uitgetogen. Ja, nu is de tijd haast al om. En dan zijn we eigenlijk aan de tekstwoorden van onze overdenking. Want het gaat verder. En de jongeling Samuel diende de Heere voor het aangezicht van Eli. En het woord des Heeren was dierbaar in die dagen. En er was geen openbaar gezicht. En het geschiedde te dien dagen als Eli op zijn plaats nederlag. En zijn ogen begonnen donker te worden dat hij niet zien kon. En Samuel had zich ook nedergelegd. Eer de lampen gods uitgedaan werd in de ark. Of in de tempel. De tempel des Heeren was eigenlijk de tabernakel. Waar de ark gods stond. Wat betekent dat allemaal? Nou, we hebben u al gezegd, het woord de Heere was dieper, dat betekent dat het schaars was. Dat is net als in onze dagen, het woord was bijna niet meer op te luisteren in zijn zuiverheid, in de zuivere bedieningen. Er was geen openbaar gezicht, geen openbare prediking bij God vandaan, geen profetie. Dus er waren haast geen profeten des Heeren meer. En als de profetie ontbreekt, dan wordt het volk ontbloot, letterlijk, figuurlijk en geestelijk. En dat is de kerk van vandaag, dat tenminste, dat zijn de westerse kerken. Daar kunnen we alle kerkelijke denominaties onder besluiten. De zuivere bediening van het woord is schaars geworden in onze dagen. Bijna niet meer op te luisteren. Vroeger toen in ten tijde van de Schotse vervolging, en toen hadden Gods kinderen hadden er uren reizen voor over door weer en wind om de prediking van de godzalige Dominic Peder op te luisteren. Want het woord was schaars vanwege de vervolging. Hè, vanwege de vervolging. Want dan vallen al die valse leraars af als een blad. De huurlingen die zullen de kudde verlaten als God een vervolging ontketent. Als de oordelen losbarsten. Die zijn het eerst vertrokken. En dan wordt het ook schaars, hè, omdat er natuurlijk, ja, dan heb je altijd tegen een dominee opgezien, dan is die eens niet meer te vinden. Is die eens niet meer te vinden. Hè. Als de Heer hier een oordeel openbaart, dan komen de mensen naar de kerk en is de dominee er niet meer. Ja, die heeft de benen genomen. Dat is de kerk, dat zijn de westerse kerken in onze dagen. Het woord is schaars geworden, hè, bijna niet meer op te luisteren, naar de zin en mening des Heilige Geestes. Hè. Er wordt hier en daar nog wel wat gepreekt, hè, maar het meest is lippentaal, omdat ze het wel zeggen, maar niet doen. Hè. Dat gold zelfs voor Eli. Hij zei het wel, hij waarschuwde wel, maar hij voelde de daad niet met woord. Nou, als dat nou aan het groene hout geschiedde, wat zal dan aan het verrotte hout geschieden? Moet je mij eens vertellen. Met de lippen belijden en met de praktijk vloeken. He, dat is de kerk in onze dagen. Maar geliefde, neemt er afstand van. Niet, ga je er niet boven staan. Nee. Maar Gods ware volk is weinig in getal. De goede tierende ontbreekt. En de getrouwen in de landen zijn weinig. We worden overgoten aan geestelijke natuur. Vooral in digitale vorm. Maar het ware geestelijke leven neemt alleen maar af. Omdat in de huidige prediking de pit ontbreekt. De pit waarvan Hanna melding maakt. De Heer hem dood en maakt levend. Hij doet er hellen nederdalen en hij doet er wederuit opkomen. En dan kom je in een oceaan van eeuwige liefde. Als je maar een hellewicht wil zijn voor God. Als je maar de slechtste van de slechtste, zeg je: Heer, sla er maar op. Want ik heb het verdiend. Dan kun je geen beslissingen meer nemen. Dan kom je erachter dat je al een keuze gemaakt hebt in het paradijs. Nooit met God meer van doen willen hebben. Ja, dus de mens die moet weer in de hel van zijn adembestaan gelegd worden, anders zal die nooit erkennen dat God God is. Never, nooit. No. Dus de pit ontbreekt. De pit, wat is de pit? Dat is de pit van de afsnijding en de pit van de inlijving. De doden zullen horen de stemmen des zoons van God. Sion wordt door recht verlost en de wederkerende door gerechtigheid. Ze zullen weten uit welke grote nood een dood ze verlost worden. Hè? Want wij die met Christus gestorven zijn. Nou, daar weet je toch van. Ik ben door de wet der wet gestorven. Opdat ik goden leven zou. Die zullen ook met hem leven. Hè? Vroeger had Gods volk enkele boeken op de plank. Van oudvaders. Hè, die het woord zuiver verklaren. En er was overvloedig geestelijk leven. Maar nu hebben we honderdduizenden digitale preken en boeken tot onze beschikking. He, maar het geestelijke leven waarin Gods recht verheerlijk wordt, is haast niet meer op te luisteren, niet meer te vinden. En vele van Gods kinderen leven weer onder de wet, naar de standerslevers. He, gelijk Eli onder de wet leefde, naar de standerslevers. Want als Eli in de vrijheid der kinderen Gods gestaan had, had hij zijn goddeloze zonen uit het ambt ontheven zonder te blikken of te verblozen. Dan had hij ze afgesneden uit het huis des Heren. Dan had hij gezegd: de dienst van God is me 10.000 keer meer waard als mijn eigen zonen. Ja. Want dat David kreunt om Absalom, dat was niet geloof hoor. Dat was niet geloof hoor. Absalom, mijn zoon. Ja. Weet je wat geloof was? Aaron zweeg stil toen zijn goddeloze zonen door het vuur des hemels verteerd werden. Dan staat er: Aaron zweeg stil. Ja. Dus als de tucht ontbreekt, dan is de prediking wettisch. Dat gaat altijd op. Dat keert altijd een toets. Als de tucht ontbreekt, is de prediking wettisch. He, hoe evangelisch het ook mag klinken. He, want dan wordt er een evangelie zonder recht. En een evangelie zonder recht, daar is geen geloof in. Dat is zonder grond. He, dan wordt de praktijk der bevinding ten eenenmale gemist. Dan zijn de beleiders wettisch, hè, dan is alles wettisch. Dan schamen zij zich om het evangelie van Christus. Want als je in de vrijheid der kinderen Gods mag staan, dan schamen je het evangelie van Christus niet. En dan bestraf je diegene die zondigen in alle tegenwoordigheid naar het woord des Heren. He, zoals Gods woord dat ons leert. En dat hebt de liefde van je hart. Dat hebt de liefde van je hart. Dan doe je dat niet als een fariseer. Nee, dan doe je dat niet als een fariseer. Maar als de profaan gezondigd wordt, dan moet de liefde achterwege gelaten worden. Wist je dat wel? Paulus zegt, Hymenius en Alexander heb ik overgegeven aan de Satan, opdat ze niet meer zouden leren lasteren. Nou, dat zouden ze in onze dagen, dan zouden ze zeggen, hoe durf je dat te doen? Ja, dat deed Paulus in Gods naam. Heel eenvoudig. Daar was hij toe geroepen, ook om dat te doen. Dat was niet zijn liefste werk natuurlijk. Maar als het noodzakelijk was, moet dat gebeuren. Had Eli ook moeten doen, jegens zijn goddeloze zonen, om hen aan de Satan over te geven. Want dan kan het nog gebeuren dat hun zielen gered worden. Maar dan zou je lichaam verteren. Dan zou je lichaam verteren, verrotten staat er eigenlijk. Dan ben je God getarten. Ja, nou, dat is nog een wonder, gemeente, dat we nog niet verrot zijn. Ja, we zijn inwendig verrot, van nature. Uw godsdienst is verrot, zegt de Jacobus. En uw klederen worden van de motten gegeten. Dus als je nou denkt nog enige vroomheid van God te kunnen voortbrengen, dan wordt dat gelijk aan de verrotting overgegeven. Maar hebben we ons als zodanig al leren kennen, dat we hier nog als wonderen zitten van zijn langmoedigheid en taai geduld. Dat je uit moet roepen, het zijn de goede tierenheden, de zeren, dat we nog niet vernield zijn. En dat zijn barmhartigheden nog geen einde hebben genomen. Wat is de Heere toch oneindig langmoedig. Hè? Hij straagt op toorn. Maar hij zal niet altoos twisten, nog eeuwiglijk de toorn behouden. Denk erom hoor. Gerechtigheid gaat voor zijn aangezicht. God is God. God is geen mens. Elke menselijke gedachte over God is afgoderij. De Heer openbaart zich. Hè, al zo. Hij heeft het zijn kinderen geopenbaard. Wie die is. Wat die doet. Hè. Dat was nou Zacchaeus. Dat was nou de begeerte van Zacchaeus. Om nog één keer Christus te zien. Wie die was. Niet wat die deed. Dat wist hij wel. Maar wie die was. Wie is hij? Wie is toch deze? Die op de golven en de zee gehoorzaam zijn. Wie is toch deze? Dan krijg je zo'n heilig ontzag voor Jezus. Want hij is God. Hij is God en niemand meer. Hij spreekt en het is er. En als Johannes op Patmos de verhoogde Immanuel mag zien, dan valt hij als dood voor zijn voeten. En dat was een ontzaglijk begenadigde apostel. Toen viel hij als dood voor zijn voeten. En toen legde hij de rechterhand op me. Vrees niet, want ik ben de eerste en de laatste. En die dood geweest is. En zie, ik leef in alle eeuwigheid. En ik heb de sleutels. Als je nou in de hel verkeert, volk. Hij heeft de sleutels van de hel en van de dood. En dat werd mijn zaligheid. Dat werd mijn zaligheid. Toen moest de duivel me loslaten. Ik heb de sleutels van de hel en van de dood. En ik zal niet toelaten dat mijn heilige verderving zie. Dat is nou de Heer Jezus. Dat is nou zijn liefste werk. Om hellelingen de hel te ontrukken. Om de duivel tot een duivel te zijn. De hel tot een hel. De zonde tot een zonde. Want hij is de grote rover der hel. Dat is onze lieve Heer Jezus Christus. Hij gaat nog door de vlakke velden, kinderen. Hij gaat nog door alle landen. Die grote kindervriend, hoor. Ja, dan zou je zeggen, dat is een EO-versie. Nou, maar het is nog waar ook. Die grote kindervriend. Want hij gaat ze verzamelen, hoor. Al die kinderkes, al die kinderen Sions, gaat hij ze verzamelen. Gaat hij rechtvaardig als goddeloze. Dan gaat hij ze vrijspreken van schuld en straf. En dan gaat hij ze voor de Vader rechtvaardigen. Ik wil niet dat deze in het verderf nederdalen. Want ik heb verzoening voor hem gevonden. In mijn eigen bloed. Vader, ik ben in zijn plaats gaan staan. Vader, ik heb de toren Gods over zijn zonde weggedragen. In een zee van eeuwige vergetelheid. Ik heb het gedaan, Vader. Zie mijn gerechtigheid. Zie mijn bloed. En dan gaat de Vader, die is daar volkomen mee eens. Met die vrijspraak van Christus. Dan gaat hij nog een keer bevestigen, bergen zullen wijken, heuvelen wanken. Maar mijn goede tierenheid zal van u niet wijken. En het verbond des vredes zal van u niet wijken. Dan gaat hij ze in dat allerheiligst geloof bevestigen. Ja. En daar is ook Samuel in bevestigd geworden. Hè, omdat hij daarin in de dienst des Heren gesteld was, niet om het ambt van priester. Hè. We hopen daar volgende keer, hopen we daar bij stil te staan, hè, wat nou de roeping van Samuel was, en waarin welke staat Samuel verkeerde. En dan zal de tekst worden steren, het geeft het zevende vers zijn, maar de tijd is voorbij en dan hopen we u dat volgende keer te verklaren als de Heren het geeft. Heb veel gebed, kinderen, bid voor ons, opdat het woord van God zijn loop mogen hebben, opdat uw zielen gezaligd worden, uw zielen gered. Kind, lief kind, wat zal je eeuwig gelukkig zijn als je ziel gered is. Dan lach je straks heel de wereld uit. Ik heb alles verloren door Jezus verkoren. Zij de naam van de Heer Jezus is leren spellen, mijn kind. Zij die naam, die dierbare naam onder de hemel gegeven, is leren spellen. Dan zie ik die kindertjes in het ziekenhuis. Kijk, dat is nou het werk Gods. En toen zegt dat ene kind tegen dat andere kind, hoe zal nou de Heer Jezus me komen halen? Weet je wat, toen zegt dat andere kind, nou dan steek je armpje maar buiten bed, dan ziet hij precies waar je legt. Dat is nou dat kinderlijke geloof. Dat vaste vertrouwen. Hè? Dat niet alleen anderen, maar ook mij vergeving der zonde is geschied. Het eigendom van de Heer Jezus. Hè? Dat is nou het gelukkigste, dan ben je de gelukkigste van alle mensen. Dan ben je in een staat waar de wereld niet in kan blikken. Zelfs de engelen kunnen er niet in blikken. Zelfs de engelen kunnen er niet in blikken. Hè? Want die hebben geen genade nodig. Maar hij heeft het aan zijn kinderkes geopenbaard. Aan de slechtste van de slechtste. Laat zulke kinderkes tot me komen, zegt de Heer Jezus. Hij staat dan met uitgespreide arm. En verhindert ze niet. Want der zulke is het koninkrijk der hemelen. Amen. Heren, dat gij hebt in het leven van die jonge Samuel, heb gij dat waargemaakt. Dat gij de kinderkes zegent van uw gebeden. Door u gezegend, door u geroepen, door u bekwaam gemaakt. En zo op Samuel zijn leven in uw dienst mogen besteden, zonder af te wijken ter linker of ter rechterhand. Er moest alles voor wijken. Dan moest Samuel aan te pas komen om die goddeloze koning met het zwaard te doden, wat Saul had nagelaten. O lieve heren, dan staan we aan uw zijde. En dat is toch zo eeuwig goed. Dan zegt David, als die kwaad gedaan hebt, laat mij in de handen des Heren vallen. Want dat is me beter als de barmhartigheid de goddeloze. Want die zijn vreed. Al die kerken die zijn zo vreed als de hel. Omdat ze iedereen over hebben voor de rampzaligheid. Met bedrog, list en bedrog. Lieve heren, mocht gij het nog uitcijferen in onze dagen. Het oordeel zal doorgaan. Maar mocht gij er nog uw volk uit behouden. De grootste der zondaren nog rechtvaardigen. In het bloed van Jezus. Om Jezus wil. Amen. Laten we nog zingen, gemeente. En van die 103e psalm nog een keer. En daarvan het 7e vers. Hij zal zijn volk niet. Nee, dat is de verkeerde. Geen vader sloeg met groter mededogen op teder kroost zijn ontfermende ogen. En wat er verder volgt in dat 7e zangvers van Psalm 103.
Not for
eindigen met de zegenbede. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend u betroost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer. Amen.